Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 72, de versen 1 en 7. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Het gaat vanavond over de heilige doop en in de doop komen wij te staan onder de zeggenschap, onder het koningschap van de Heer Jezus Christus. En zo zingen we uit deze koningspsalm, Psalm 72, versen 1 en 7. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving. Psalm 130, het tweede vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, onze Vader in de hemel, ook vanavond, we zijn samengekomen in dit kerkgebouw, of thuis luisteren, ook vanavond roepen we uw heerlijke naam aan. U die groot bent, een heerlijk God, vol van genade en goedheid, dat u naar deze wereld omziet, dat u ons in het leven draagt, dat we uw woord ontvangen van wet en evangelie, dat ons doet zien wie we zelf zijn. Dat onze aandacht ook trekt tot de Heer Jezus Christus, als de zaligmaker der wereld. En Heer, we danken u dat we in zijn naam, de naam van Christus, hier bijeen mogen zijn. Om samen te bidden, om de schriften te openen en uw Heilige Geest in onze harten te laten werken. Heere, kom zo met uw woord en geest. Spreek scheppend met macht om ons tot leven te wekken. Om licht te brengen in onze duisternis. Ja, Heere, geef dat wij vrede mogen vinden in het bloed van Christus. Dat Hij ons alles is. En dat we daarin onze redding mogen kennen. En dat we zo ook zullen leven in gehoorzaamheid aan uw woord. Help ons in luisteren en spreken in heel deze eredienst. En dat bidden we ook voor de Oekraïners. We pray for the Ukrainian people. Be with them, with your peace and with your Holy Spirit. So that you bless them. also in this hour. We bidden, Heere, dat u zo ons gedenkt als gemeente. En dat we samen mogen zijn om u groot te maken. We bidden dat u uw kerk gedenkt over heel deze wereld. Dat het evangelie toch overal de mensen bereikt. Onder alle culturen en volken. Ja, Heere, waar ze ook wonen. In rijkdom of armoede. In vrijheid of onder de verdrukking. Dat het evangelie van de Heer Jezus Christus er mag schitteren. Omdat Hij de hoop is voor mensen die verloren zijn. Omdat er bij Hem troost is in alle moeite en nood. Wij bidden van u, zegen het werk van de zending. In Centraal-Azië, in andere delen van de wereld. Maar ook het evangelisatiewerk in ons eigen land. Dat een middel mag zijn om harten te bereiken en uw koninkrijk te bouwen. U bidden we, Heere, voor christenen die vervolgd worden. Waar het niet vrij is om samen te komen en uw naam te belijden. Wij bidden van u, wilt u hen vertroosten en sterken. U bescherming geven. En ook uw hulp in hun noden. U bidden we dat u ook daarin werkt, zodat in moeilijke omstandigheden toch uw kerk wordt gebouwd. En dat mag blijken dat u alles waard bent. Wat wij hier ook moeten verliezen en moeten doorstaan. Wat onze menselijke krachten boven gaat, dat toch uw genade daarin wordt verheerlijkt. Heere, wees ons zo nabij. Schenk ons uw genade in de vergeving van onze zonden door het bloed van Christus. En mogen we zo, door uw Heilige Geest, u ook deze avond groot maken. Om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament uit de brief aan Titus. En we lezen uit hoofdstuk 2 vanaf vers 11 tot en met 3 vers 8. U vindt de brief aan Titus na de brieven aan Timotheus en voor Filemon en Hebreeën. Een van de brieven van Paulus. En we lezen in Titus 2 vanaf vers 11 tot 3 vers 8. En daar luidt het woord van God als volgt. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat u ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat ze hun gehoorzaam zijn en dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mens. Tot zover lezen we uit de brief aan Titus. Vanuit onze catechismus zal vanavond naar de orde zijn uit zondag 26 en 27, de vragen 71 tot en met 73. En daar lezen we de volgende vragen en antwoorden. En dat gaat ook hierin nog over de heilige doop. Waar heeft Christus ons beloofd dat hij ons even zeker met zijn bloed en geest wil wassen als wij met het doopwater gewassen worden? Bij de instelling van de doop, die aldus luidt, gaat heen, onderwijst alle volken en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Matthäus 28. En wie geloven zal en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar wie niet geloven zal, die zal veroordeeld worden. Markus 16. Deze belofte wordt herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde noemt. Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van al onze zonden. Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde? God zegt dit niet zonder goede reden. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Maar vooral om ons door dit goddelijk onderpand en teken ervan te verzekeren dat wij even daadwerkelijk van onze zonden geestelijk gereinigd zijn als we uiterlijk met het water gewassen worden. Tot zover uit de catechismus. En deze vraag, vooral ook die laatste vraag over het bad der wedergeboorte, haakt in op wat we gelezen hebben in Titus 3, vers 5. Daar komt die uitdrukking vandaan, het bad van de wedergeboorte. In de preek volg ik ook eerst de lijn vanuit Titus 2 en 3, om zo ook naar het onderwerp van de doop te gaan. Dus ik zou zeggen, houdt u vanuit uw Bijbel in de preek ook Titus 2 en 3 er straks bij, om dat te volgen. En dan zijn er drie punten. Ten eerste letten we op de mensen, ten tweede op het bad en ten derde op de gedoopten. Dus de mensen, het bad en de gedoopten. We zullen nu gaan zingen van Psalm 119, vers 3 en 4. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En vers 4, ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. Psalm 119, vers 3 en 4. Gemeente, telkens horen we de grote verontwaardiging wanneer een publiek figuur door de mand valt. Zoals Siewert van Lienden met zijn mondkapjesdeal. Of er komt een situatie van misbruik aan het licht. Grensoverschrijdend gedrag door een bekende Nederlander. En iedereen spreekt er schande van. En terecht. Of die beestachtige oorlog van president Poetin. En dat moet ook op zijn scherpst worden veroordeeld. Met de machthebbers die hem steunen. Wat zijn dat voor tirannen? Het is op geen enkele manier te relativeren. Bijna iedereen die er iets over zegt, die neemt er afstand van. Daar wil je niet bij horen. En hoe zit het dan met onszelf? We veroordelen het foute gedrag om ons heen. Het is zwart. En we noemen het zwart. En ons eigen leven. Is dat dan wit? Of misschien gebroken wit? Of nou ja, heel licht grijs? Kan ik mezelf wel aan de goede kant zetten? Jazeker, het kwaad dat er in de wereld is, het kwaad moet worden benoemd. Het is goed dat dat veroordeeld wordt. Zonder het kleiner te maken. Het is toch ook schande wanneer mensen slachtoffers maken. Wat een goddeloosheid is er in de wereld. En al die zonden mogen we niet verdoezelen. Het kwaad moet veroordeeld. Alleen, ja, bent u niet bang dat het ook u zal gebeuren, het kwaad van uzelf? Bent u niet bang dat dat ook zal worden benoemd? En dat dat ook zal worden veroordeeld? We zouden natuurlijk ook zeker eerst naar onszelf moeten kijken en ons niet verschuilen in algemeenheden. Ja, we zijn allemaal zondaren en dat geldt ook voor mij. Dat is waar. Zie je dan ook vooral van af te komen van de zonde en van het kwaad in je leven. De Titusbrief die is gericht op de situatie op Kreta. En daar op Kreta leefden ze er maar op los. En daar moest Titus het woord van God laten horen. Tegenwoordig is Kreta bekend als populaire vakantiebestemming. Het is een heel groot eiland in de Middellandse Zee, ten zuiden van Griekenland. En in de oudheid hadden de bewoners van Kreta geen beste naam. Ze stonden bekend als vechters. Mensen die al heel snel ruzie maakten. Ze stonden bekend als mensen die niet te vertrouwen waren. En een van hun eigen geleerden heeft gezegd: Kretenzen zijn onverbeterlijke leugenaars. U vindt dat ook terug in deze brief, in hoofdstuk 1, vers 12. Over die Kretenzen die berucht waren. Dat ze zo bekend stonden. Leugenaars. Vechters. Blijkbaar zat dat op de een of andere manier in de volksaard. En er waren veel dronkaards en onruststokers, ontevreden mensen. De een weet het beter dan de ander. En dan werd het uitgevochten. Nou, tussen dat volk moet Titus zijn werk doen. Als een medewerker van de apostel Paulus. En op dat eiland moet hij de mensen gaan onderwijzen die nog niet zo lang geleden tot bekering waren gekomen. En Titus die moet gaan van stad tot stad, overal waar christenen wonen, moet hij ouderlingen aanstellen. Zodat die daar ook opzicht kunnen hebben. De mensen kunnen onderwijzen. Dus daar op Kreta, tussen dat volk dat omstandig kon zijn, zich uitleefde in wereldse begeerte, daar moesten ze leren, de gelovigen leren, om anders te zijn. Dat ze bezonnen zouden zijn, hebben we in onze schriftlezing gelezen. Bezonnen. Dat de gelovigen zouden worden geleerd om rechtvaardig te leven. En godvruchtig. Ja, zijn die christenen ook echt anders? Nou, kijk maar in Titus 3, vers 3. Daar schrijft Paulus dat wij voorheen ook zo waren. Eerder was er eigenlijk geen verschil. Eerder waren we ook onverstandig. En we waren ongehoorzaam. En we waren dwalend. Verslaafd aan allerlei begeerten, aan allerlei hartstochten. In wezen verschilden we niet van die anderen, schrijft Paulus. Afgunstig, hatelijk, elkaar hatend. Ja, je kunt denken, schrijft Paulus dat? Hij was toch een nauwgezette farizeer. Maar ja, God heeft het hem laten zien. God heeft hem zichzelf laten leren kennen. Door het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Die ontdekking hoe dwalend eigenlijk ook je eigen hart is. De ontdekking hoe onwillig je bent om echt gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam aan God. Hoe afgunstig we kunnen zijn. Of hoogmoedig. Dat je leugenachtig bent. Al Gods geboden overtreden. Wat moet je daarmee? Moet je niet bang zijn dat je wordt veroordeeld? En wie zijn eigen zonde niet onder ogen ziet, dat we totaal verloren zijn, dat we de eeuwige duisternis hebben verdiend, die raakt ook niet verbroken. Dan is er geen bekering. Komt er geen verandering. Ten diepste handhaaf je jezelf tegen de genade. Maar zo'n zelfverzekerd, gelovig in zekere zin, gelovig mens is Paulus niet langer. Niet meer zo zelfverzekerd over zijn eigen gerechtigheid en werk. En dat past een christen ook niet. Een echte christen heeft zichzelf leren kennen. Die is niet zo trots op eigen prestaties. Die blaast niet hoog van de toren. Die herken je aan nederigheid. Aan ootmoed. Aan zelfkennis. En wanneer je dan moet werken onder de cretenzen, dan voel je je niet langer ver boven hen verheven. Ja, je wilt dat het bij hen ook zal veranderen. Net als bij jezelf. Dat hun leven ook door de genade van God een wending zal krijgen. Van het kwaad krijg je een afkeer als je Christus volgt. Je wilt het eigenlijk niet horen. Je wilt het niet zien. De leugens in de wereld. De ontucht. Of eerzucht. En ja, blijf je bij zulke mensen weg of ga je er naartoe? Wat deed de Heere God met Kreta? Hij zou er weg kunnen blijven. Laat ze eerst maar even hun leven verbeteren. Laat ze eerst maar eens wat beschaafder worden. De Heere zou er weg kunnen blijven. Van dat eiland. Of hij zou kunnen treffen met het vuur van zijn toren in woede over een goddeloosheid, over een slechte leven. Wanneer hij komt om te oordelen, zou hij dat volk kunnen afkeren, weg ermee. Maar wat zal hij doen met u? Wat doet hij met jou, denk je, wanneer hij komt om te oordelen? Kan ik ook niet staande blijven? Als God met mij afrekent, op grond van mijn eigen daden, zal hij me moeten veroordelen. En u ook. Die mensen op Kreta, het waren geen lievertjes. Onruststokers, vechters, dronkaards. En weet u wat daar is gebeurd? De zaligmakende genade van God is er verschenen. Ook daar, en niet toevallig, dat wilde de Heer, dat het ook daar zou verschijnen. De Heer heeft te zijner tijd zijn genade geopenbaard. Hij heeft het ook op Kreta laten verkondigen. Vers 11 noemt het de zaligmakende genade van God. Die genadige, die vergevende, die goedgunstige houding van God, waardoor hij zondaren zalig maakt. Die genade is in deze wereld verschenen toen Jezus kwam. Jezus Christus, onze God. En zaligmaker. Hij verscheen in de wereld. Hij werd geboren. Hij heeft zijn gezicht laten zien. Hij toonde Gods macht. Hij toonde ook Gods liefde. Vers 14 zegt nog meer. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Zichzelf helemaal. Hij heeft zijn naam gegeven, zijn bloed gegeven, hij heeft zijn ziel gegeven. Hij offerde zichzelf op voor ons. Kun je het bevatten? Wie doet dat nu? Voor deze mensen, voor deze wereld. Hij doet het. De grote God, de zaligmaker, Jezus Christus. En zoveel liefde heeft hij voor slechte mensen. Toen op Kreet het evangelie werd verkondigd, toen verscheen God niet in toren om hen te veroordelen. Christus is niet gekomen om je af te wijzen, maar om jou en mij te redden. Redden. Ja, verlossen. Zalig maken. Denk niet dat u het zelf wel redt. Ons eigen oude leven maakt ons niet gelukkig, want de zonde tackelt je. Daardoor zul je vallen. Daardoor ga je verloren. En we houden onszelf niet overeind. Ook niet met onze eigen werken van gerechtigheid. Als je probeert te leven, beter te leven. Als je bepaalde zonden zoveel mogelijk nalaat. Of dat je een soort boete doet. Dat zal je niet zalig maken. Het zal toch echt bij God vandaan moeten komen. Helemaal. En het gebeurt. Kijk, Gods genade is verschenen aan alle mensen. Aan rijk en arm, aan groot en klein. Hoe slecht ze ook bekend staan, het licht van Gods genade valt over hun leven. Titus 3 vers 4 noemt het zijn goede tierenheid. Zijn liefde. Vers 5 noemt het zijn barmhartigheid. Het komt de wereld in. Het verscheen ook hier, bij u en bij jou, in het evangelie. De Heer laat u roepen. Hij laat je weten dat je je zonde bij Jezus mag brengen. De complete last van je zonden, al je falen, heel het kwade van je hart. Leg het maar neer bij het kruis op Golgotha. Jezus Christus alleen, hij koopt ons vrij van de wetteloosheid. Hij reinigt ons, zodat we ijverig zijn in goede werken. Hij maakt het anders met zijn volk. Hij doet ons uitzien naar zijn verschijning in heerlijkheid. Hij maakt in alle goddeloosheid, alle onrecht een einde. En het gaat voorbij, die zonde. zodat straks alles vol is van Gods glorie. We hebben gelet op de mensen waartoe en waarover hier wordt geschreven. De tweede, het waterbad. We komen er niet met onze eigen werken. Titus 3, vers 5 benadrukt het nog eens. Hij maakt ons niet zalig op grond van de rechtvaardige werken die wij gedaan hebben. Zeker niet. Genade alleen. Het is Gods werk. Vanwege zijn barmhartigheid. Hoe doet de zaligmaker dat dan? In dat verband komt het beeld van het bad naar voren. De Heere doet de zondaar in bad. Dat komt hier naar voren. En dan denken we aan de doop. De Heere doet de zondaar in bad. Hij wast hem schoon. Je zou ook kunnen zeggen, hij doordrenkt hem. En in het bad laat hij die zondaar weer fris en nieuw opkomen uit dat water. Het is de God die ons zalig maakt. Doet hij dat met het water van de doop? Daar moeten we bij dat bad toch aan denken. Gebeurt het dankzij het ritueel, het dopen zelf? Nou, dan moeten we nauwkeurig kijken. De Heilige Geest onderwijst ons hier dat hij doet door het bad van de wedergeboorte. Het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus niet door het waterbad op zichzelf, maar dat is een beeld van een nieuw begonnen leven. Jezus Christus stort zijn Heilige Geest over ons uit en als bij een stortbui raak je dan helemaal van doordrenkt. Doordrenkt met zijn Heilige Geest. Doordrenkt van een nieuw heilig leven. Een leven in gehoorzaamheid. Tot God. Van liefde tot God. Het is Gods werk. Je wordt ondergedompeld. Een nieuw leven heb je in je gekregen. Zo redt de Heere mensen uit hun verlorenheid. Door die wedergeboorte. Door je daarvan te doordrenken. Door zo je leven te veranderen. En hij maakt je klaar voor zijn heerlijkheid. En je zonden worden afgewassen. En je bent een nieuw schepsel. Heeft het water van de doop dat gedaan? Het antwoord op vraag 72 luidt nee. Het uiterlijk waterbad was je zonde niet af. Het hangt er wel mee samen. Het verwijst en het verzegelt. We zien in de doop hoe Gods genade aan ons verschijnt. We zien wat God doet. Christus. Hij alleen is onze zaligmaker. En bij de doop kijken we naar hem. Wat hij doet met een zondaar. Hij reinigt de zondaar van alle schuld. Hij maakt hem vlekkeloos voor God. Door zijn bloed, door het offeren van zijn leven op Golgotha, is de schuld vereffend. Komen we vrij voor God. In de doop. Kijken we naar Christus, wat hij doet. We zien zijn genade verschijnen. Hij maakt ons vrij. En dat niet alleen, hij verlost ons ook van de wetteloosheid, van die verkeerde houding, van de kracht van de zonde in je hart. Ja, dat is niet in één keer weg. Wie tot Christus komt, die raakt de inwonende zonde niet in één keer kwijt. Ja, die gaat wel sterven. Die inwonende zonde is niet langer de baas. De Heer brengt ook wel verandering in je hart, in je leven. Het blijft niet hetzelfde. Dat is ook wat Christus doet. Niet het water op zichzelf als ritueel. Maar Christus, hij redt en hij komt naar ons toe. Ook in die doop. En hij spreekt. Hij komt met zijn genade. Met de doop pakt Christus u bij de arm. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Het staat in de Bijbel nergens zo geformuleerd dat we worden gedoopt in het water. Ik doop u in het water. De doop gebeurt altijd wel met water. Vanzelfsprekend. Het gebeurt met water, in het water. Maar die onderdompeling geschiet in de naam van God. In wezen word je daarin ondergedompeld. Zoals je een kledingstuk doopt in een kleurstof. En die kleurstof trekt door dat hele kledingstuk heen. Zo worden wij gedoopt in de naam van de Heer. Je gaat onder in zijn naam. En dan raakt je leven ervan doordrenkt. Dat trekt overal in, de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dat komt God ons leren. Met die handeling met het sacrament van de doop legt vraag 73 uit. Kijk, net als de water het lichaam wast, zo neemt Hij zelf onze zonde weg. Door Christus bloed en door Christus geest. Geen verdienste van ons, maar het is zijn ontferming aan ons verschijnen. En er zit nog iets. God hangt er in de doop ook zijn zegel aan. Het is niet alleen een teken, een zichtbare uitleg, maar je wordt gedoopt. De Heer geeft je een onderpand. Zoals nu dat water over je heen gaat, zo doe ik ook met je ziel. Ja, het geloof kan daarbij niet worden gemist. Zonder het ware geloof. Ja, het ware geloof waardoor wij Christus ontvangen. Zonder dat geloof krijgt de doop geen kracht, geen betekenis in je lijf. Zonder het geloof in Hem blijft het nog onveranderd. Wij ontvangen het door het geloof wat Christus geeft. En daarom is dat ook nodig. Anders zouden we toch nog te oude blijven. Anders zouden we schuldig blijven. Anders zouden we verhard blijven. En ketst het af op onze onwilligheid. Maar kijk, hoe Gods reddende genade hier verschijnt. De drie enige God, die komt je leven doortrekken. En ieder die gelooft, ook de grootste zondaar, ieder die gelooft, dat is die het evangelie aanneemt. Die als zondaar tot Christus vlucht. Die mag zeker zijn. Zeker van de zaligheid. De Heere laat het je zien. En Hij bezegelt het. Vraag 71 verwijst ook naar Markus 16. In de eerdere leerdienst ben ik al op deze tekst ingegaan. We kennen de tekst uit Markus 16, wie geloven zal en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Dat is geen tekst om een procedure te beschrijven. Het is geen tekst als een gebod, je moet geloven en je moet je laten dopen, maar het is een belofte. In het verband in Markus 6 gaat het over de prediking van het evangelie, laat alle mensen horen dat Christus is opgestaan en dan komt het erop aan of men gelooft of niet gelooft. Het evangelie wordt bij de mensen gebracht. Christus de redder. En neem je dat aan? Of neem je het niet aan? Laat je het voorbij gaan? Ja, iedere zondaar die tot geloof komt en die via de doop verbonden raakt aan Christus, ja, die heeft vergeving van zonden. Die hoeft niet langer het oordeel te vrezen. Die zal delen in zijn overwinning. Het bad, het waterbad waar het hier over gaat. Het bad van de wedergeboorte. Ten derde, de gedoopten. Wanneer de catechismus enkele bijbelteksten noemt, dan gaat het over wat Christus heeft beloofd. Niet wat mensen ervan denken, wat de Heer heeft gezegd. Die woorden uit de Bijbel kun je aan, ze zijn van Hem. In vraag 73 zie je dat heel duidelijk. Het is de Heilige Geest die het zo noemt, die de doop het bad van de wedergeboorte noemt. Dus in die woorden van Paulus en Titus, aan Titus, horen wij het onderwijs van de Heilige Geest. Bijbelwoorden die komen van God zelf, ze zijn door hem gegeven en daarom ook ontwijfelbaar. Zichtbare tekenen, zoals de Heilige Doop, die betekenen nog niets zonder het woord, zonder dat God erbij spreekt. Dat hoort erbij. Dat God erbij spreekt en dat God zijn geest erin werkt. Met zijn Heilige Geest geven die sacramenten het geloof nieuwe kracht. En zijn luisteren naar Jezus, een geloven van Jezus. Hij heeft zijn discipelen bevolen in de woorden aan het einde van de Matthäus-evangelie. Matthäus 28. En waar Christus ons zijn koningschap toont. In een allesomvattende rijkwijd. Zo komt het aan het einde van het Matthäus-evangelie naar voren. Daar zie je Christus als de koning. En hij zegt, mij is gegeven alle macht. En hij zegt, ga heen tot alle volken. En ik ben met u alle dagen. Ziet u wat een groot koning hij is. Alle macht. Ga naar alle volken. Ik ben altijd bij u. En alles moet vallen onder deze allerhoogste koningen. En als dienaren, als heroten moeten de predikers de wereld rond. En ze moeten alle volken de boodschap brengen. Van het koningschap van Christus. En ook onder die koning brengen. Dat ze leerlingen van hem zullen zijn. Onderdanen. Dienstvaardige onderdanen. Dat is de grote opdracht. De opdracht voor de apostelen. En voor de kerk van alle tijden, overal de mensen maken tot leerlingen van Jezus. En hoe dan? Nou, allereerst door dat goede nieuws te verkondigen van zijn koninkrijk. Maar ook dit, hen dopen en hen de geboden leren houden. Breng die mensen dus onder koning Jezus en van Gods kant worden ze gedoopt in zijn naam. Dat doop in de naam van, dat uit breng ze onder de zeggenschap, roep hen zo dat ze onder de regering van God, de Vader, Zoon en Heilige Geest komen. Dat hij hun koning is. En die koning zal dan zorg voor hen dragen. Met zijn bescherming, met zijn hulp. Hij zal hen recht doen. Hij laat hen delen in het heil. En dan zullen ze leven in vrijheid. Dan zullen ze vrede mogen hebben. Dankzij de grote koning. Maak de volken tot leerlingen van Jezus. Van Gods kant door hen te dopen. Van hun kant moeten ze leren onderhouden alles wat Christus hen geboden heeft. Ja, want wie genade ontvangt, die wordt een ander mens. Je bent immers ondergedompeld in de naam van God. Vader, Zoon en Heilige Geest doortrekken je leven. Je ging in bad. Bad van de wedergeboorte, van de vernieuwing. En dat krijgt effect. Dan gaat er een wissel om. En de wet van God wordt geschreven in je hart. Je gaat hem lief hebben. En willen dienen. Ja, ook op Kreta. Ook bij die geloven op Kreta. Werd het zichtbaar. En dat mag nog veel duidelijker gaan worden. En daarvoor moet Titus, hij moeten die oudelingen daarin onderwijzen, dat dat nog veel meer naar voren zal komen. Dat hun leven anders is geworden. Dat ze niet meer zullen meedoen met al die ruzies en dat vechten. Maar dat ze bezonnen zullen zijn. En dat ze niet meer meedoen met dat vele drinken en die dronkenschappen. Met slechte praat over elkaar. Christus, die heeft zijn bloed niet gegeven om hen en ons te laten zoals we zijn. Hij heeft zijn bloed gegeven om ons te reinigen. En om ons ijverig te maken in goede werken. Laat het ook echt gebeuren, gemeente. Wees bereid het goede te doen. Wees een voorbeeld. Door niemand te belasteren. Door zachtmoedig te reageren. Ieder in uw eigen positie. uw taak goed te doen. Niet uit angst of schaamte voor de mens, voor God. Maar doe het uit liefde voor de Heer, in dankbaarheid, wonderlijke genade. Eens waren we toch niet anders. Zelfs Paulus schrijft er zo over. Voorheen deden we het ook. Eigenzinnig, ongehoorzaam. Maar Gods liefde is verschenen. En Hij heeft mij gered. Door het bloed en door de geest van Christus. Ja, dan zul je toch ook leven als een nieuw schepsel. Wie leert me dat? Dat is onze grote God. Dat is onze zaligmaker. Hij leert het ons. Jezus Christus, die ons alles heeft geschonken. Hij leert het met zijn woord en Heilige Geest. Verlangt u ernaar? Verlangt u ernaar oprecht te zijn in de liefde? Verlangt u ernaar onberispelijk te zijn in een heilig leven? De heilige doop verzekert u en mij dat Christus onze zaligmaker is. En dat Hij in ons zal werken. En zijn Heilige Geest zal het leren om die grote naam te eren. Om gehoorzaam te leven in liefde en onberispelijk voor God. Amen. En gaan zingen van Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Vers 2 en 3 van Psalm 65. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Trouwe God, Heilige Vader, in de Heer Jezus Christus, kom in ons gebed samen voor uw aangezicht. En Heere, dan danken wij u voor die genade die verschenen is, die u laat verkondigen aan alle mensen. En wie we ook zijn, dat we mogen horen dat er verzoening is, dat er redding is, dat door uw Heilige Geest uw mensen ook verandert. En al is dat hier eigenlijk nog maar een begin, voor ons eigen waarneming ook vaak nog zo klein en zo zwak. En toch, Heere, verandert u het leven van mensen die Christus lief krijgen. En waar u met uw Heilige Geest harten verovert, opdat we u lief krijgen. Opdat we er vreugde in vinden om uw wet te volbrengen. Dat we ook onze naasten leren zoeken en het goede voor elkaar zullen zoeken. We bidden van u, Heere, wilt u dat ook doen toenemen? Dat we vruchten dragen, dat we ook deze week zo van u getuigen mogen zijn, dat we uw woord hebben gekregen, dat we begonnen zijn met de zondag in uw huis. En Heere, help ons daarin ook, in de taken die we hebben, in het dagelijks werk, in de omgang met elkaar, in de gemeente, in de kring van gezinnen of met vrienden. Help ons om daarin zo te leven zoals de Heer Jezus Christus ons voorgaat. Wij bidden van u, Heere, dat u ons daarin reinigt van het kwaad en heilig tot uw eer. Help ons ook als er moeilijke dingen zijn, als er misschien spanningen zijn in bepaalde relaties, rondom het werk, zorgen die drukken. Wij bidden om uw kracht en nabijheid, dat u ook daarin uw belofte vervult. U bidden we, Heere, als er verdriet is, als er verlies en gemis is in het leven. Het kunnen de dingen pijnlijk zijn. Of, Heere, ook lang meegedragen worden, het leven door. Wij vragen u om uw troost en nabijheid. U bidden we, Heere, dat u ons ook geeft dat we het goede, dat u ons schenkt, de zegeningen, de vrijheid, de welvaart, dat we dat ook in dankbaarheid mogen ontvangen. Dat we daarin uw onverdiende goedheid zullen ervaren. Om van dag tot dag ook zo te leven dat we u eren. Dat we dat ook mogen delen met anderen. Help ons daarin. U bidden we dat u deze wereld gedenkt, ook ons land. Heere, zegen alle hulp die wordt geboden voor de noden die er zijn. Op allerlei gebied, materieel en geestelijk. Wij bidden van u dat u hen die daarin bezig zijn ook kracht en wijsheid geeft. Zodat uw barmhartigheid ook mag blijken in het hulpbetoon van mensen aan elkaar. Ga zo met ons en hoor ons gebed. En Heere, daarbij pleiten we op uw beloften, op de grootheid van uw barmhartigheid. Ja, we mogen hoop en vertrouwen hebben vanwege de Heere Jezus Christus, onze hoge priester, onze grote koning. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 57, de versen 2 en 5. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. En ook het vijfde vers. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid om u te loven. Psalm 57, vers 2 en 5. Bij de uitgang kunt u uw gave geven in de collecten. En ga dan nu weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. Thank you.